Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin kandidaat Van Wingerde uit Hoog Blokland zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het Rozenveldhuis in Doorn. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Verder vragen wij uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang, waarvan de opbrengst bestemd is voor de vakantiebijbelweek. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindenhoflaan 11b in de Tollekamp in Wageningen. Voor mevrouw Eef de Haas in Dekkerswald in Groesbeek. Voor mevrouw Sonja Hermsen de Jong, Eikelaan 17. En broeder ouderling A. Bos, Oranjestraat 35 in het Rivierenland Ziekenhuis in Tiel. Voor de heer Van Doorn, Arnoldus Jacobstraat 26 in de Ronding in Tiel. Voor Dirk van Inge, SD Frankstraat 12 in Wolfezen. En voor de heer Welvaart uit Kesteren, die aanstaande donderdag voor een voetoperatie in ziekenhuis Rivierenland in Tiel moet worden opgenomen. De heer Van der Hatert, Nieuwedam 16, heeft vanuit het ziekenhuis een plaats gekregen in huizen Appelenburg in Dodewaard. De heer Van Eldik, wethouder van Levierenstraat 7, mocht weer uit het ziekenhuis thuiskomen. Danken mogen we met de heer en mevrouw Van Os van Beinum, Waalbandijk 93, die de afgelopen donderdag 14 juli 40 jaar getrouwd waren. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Deze week worden de enveloppen van de solidariteitskas rondgebracht. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage. We attenderen u erop dat ook de morgendiensten op de komende 2 zondagen om 9:30 zullen beginnen. Voor het votum zal kandidaat Van Wingerde een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 95 vers 1. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Het eerste vers van Psalm 95. De kerkenraad wenst u hier en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
overlijdens afkondiging. Vorige week woensdag 13 juli overleed op de leeftijd van 70 jaar Petronella Keuken van Ingen, echtgenote van Marius Keuken. Zij woonde aan de Arnoldus Jacobstraat 52 en zij zal morgen worden gecremeerd. In nagedachtenis zingen we Psalm 91, vers 1. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. We beginnen deze dienst met een tekst van Paulus uit de brief aan de Filippenzen. God heeft Christus uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heer. Dat het goed is om hier te zijn, willen we belijden door te zingen van Psalm 84, vers 1 en 2. We zingen Psalm 84, vers 1 en 2. de lezing van de wet zingen we van Gods goedheid die in die wet zichtbaar geworden is. En dat doen we met Psalm 19, vers 4 en 6. Dus na de wet, Psalm 19, vers 4 en 6. En toen sprak God, en hij spreekt vandaag weer, al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet buigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen Jezus de vraag gesteld werd, wat is het grote gebod in de wet? Toen antwoordde hij, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten we God bidden en een zegen vragen over deze dienst. Heer onze God, dank u dat we hier bij elkaar mogen zijn om uw woord te horen. En we danken u dat u ons uw wet gegeven heeft. En we hebben erover mogen zingen. Uw wet is volmaakt en uw wet verkwikt ons. Dank u dat u in uw wet ons regels geeft, niet om ons opnieuw te knechten, maar om ons te bevrijden. En dan moeten we u belijden dat we dat in de afgelopen week niet altijd hebben gezien. Dat we niet altijd naar uw wet hebben geleefd. En we bidden u, vergeef ons onze zonden. Schenk ons vergeving voor de dingen die we gezegd hebben deze week. En die we niet hadden moeten spreken. Uitspraken waarmee we anderen gekwetst of pijn gedaan hebben. Vergeef ons de daden die niet tot eer van u waren. En wilt u ons ook vergeven dat we zo vaak het goede nalaten te doen. En we bidden u. Heer, u weet hoe wij hier gekomen zijn. En misschien zitten we wel met een hoofd vol zorgen. Wilt u geven dat die ons niet verhinderen om uw stem te horen? En misschien hebben we nog de stress van de afgelopen week in ons lijf. Wilt u ons dan rust geven om stil te worden en u te ontmoeten? Maar ook als we hier in alle rust naartoe gekomen zijn, met het verlangen in ons hart om u te ontmoeten, beschaam dat verlangen dan niet. En wilt u deze dienst zegenen? Wij vragen u daarom, wilt u in ons midden zijn met uw Heilige Geest? Als we uw woord openen, wilt u dan zelf tot ons spreken? Verlicht ons verstand met uw Heilige Geest en open ons hart. Laat andere stemmen in ons zwijgen, zodat we alleen uw woord horen. Heer, verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. We hebben vanochtend twee schriftlezingen. En de eerste is uit het Oude Testament, 1 Samuel 21, vers 1 tot en met 9. En de tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 2. Maar we lezen eerst 1 Samuel 21, vers 1 tot 9. Toen kwam David in Nob bij de priester Achimelech. En Achimelech kwam David bevend tegemoet en zei tegen hem, waarom bent u alleen en is er niemand bij u? En David zei tegen de priester Achimelech, de koning heeft mij iets bevolen en zei tegen mij, laat niemand iets weten van de zaak waarvoor ik u uitzend en die ik u opgedragen heb. De jongens heb ik laten weten dat zij naar een bepaalde plaats moeten gaan. En nu, wat hebt u voor handen? Geef mij 5 broden mee in mijn hand, of wat er maar te vinden is. En de priester antwoordde David en zei, er is geen gewoon brood voor handen, maar er is wel heilig brood. Als de jongens zich maar van de vrouwen onthouden hebben. En David antwoordde de priester en zei tegen hem, ja zeker, de vrouwen zijn ons gisteren en eergisteren onthouden. Toen ik erop uittrok, waren de voorwerpen van de jongens heilig. En het is in zekere zin gewoon brood, te meer omdat er vandaag ander brood in de vaten geheiligd zal worden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, omdat er geen ander brood was dan de toonbroden, die van voor het aangezicht van de Heere weggenomen waren, om een vers brood neer te leggen, op de dag dat het oude weggenomen werd. Op die dag nu had iemand van de dienaren van Saul zich daar voor het aangezicht van de Heere afgezonderd. Zijn naam was Doeg, een Edomiet, de machtigste van de herders die Saul had. En David zei tegen Achimelech: hebt u hier geen speer of zwaard voor handen? Ik heb namelijk mijn zwaard niet mee kunnen nemen, evenmin als mijn andere wapens, want de zaak van de koning had haast. Toen zei de priester: het zwaard van Goliath, de Filistijn, die door u verslagen is in het eikendal, zie, dat ligt hier, in een kleed gewikkeld achter de efod. Als u dat mee wilt nemen, neem het mee, want er is hier geen ander dan dat. David zei: zoals dat is er geen tweede, geef het mij. Het was de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit Markus 2, vers 23 tot 28. En dit gedeelte uit Markus staat in een grote geheel, waarin het conflict tussen Jezus en de Farizeeën centraal staat. In het gedeelte wat voorafgaat aan onze schriftlezing is er een discussie over voedsel en over vasten. En het begin van hoofdstuk 3 gaat over een conflict over de Sabbat. En in het gedeelte van wat we lezen zijn die beide thema's aanwezig. Het vormt daarmee als het ware een brug tussen deze thema's. Een overgang van het ene naar het andere. Maar dit gedeelte is meer dan alleen maar een brug. Want in deze verse vinden we ook de kern waar het in al die conflicten met de Farizeeën over gaat. We zullen Markus 2 vanaf vers 23 lezen. En het gebeurde dat hij, Jezus, op het Sabbat door de korenvelden ging. En zijn discipelen begonnen onder het lopen aren te plukken. En de Farizeeën zeiden tegen hem: zie, waarom doen zij op de Sabbat iets wat niet geoorloofd is? En hij zei tegen hen: hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij in nood verkeerde en hij honger had en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is ten tijde van Abjatar, de hoge priester, en de toombroden gegeten heeft die niemand mag eten behalve de priesters, en ze ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren. En hij zei tegen hen: de Sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de Sabbat. Daarom, de Zoon des Mensen is Heere, ook van de Sabbat. In aansluiting op de schriftlezingen zullen we Psalm 132 zingen. En daarin gaat het over de rustplaats die God gekozen heeft te midden van zijn volk. En over de belofte die hij gegeven heeft aan David over de grote Davidzoon. Daarom zingen we Psalm 132, vers 7 en 9. Als antwoord op de verkondiging zingen we Psalm 92, vers 1 en 2. Dus na de verkondiging zingen we Psalm 92, vers 1 en 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Bent u ook zo toe aan vakantie? Als we de media moeten geloven en de onderzoeken, dan hebben de mensen het steeds drukker. Het aantal mensen dat last heeft van een burn-out neemt ziender ogen toe. Maar kent u die ervaring ook? Heeft u misschien ook wel eens het gevoel dat u uw werk net wel of eigenlijk net niet meer aankunt? Of het gevoel dat uw leven in een sleur zit? Dat u geleefd wordt in plaats van zelf te leven? Het kan zijn dat het op uw werk zo druk is. De ene klus is nog niet af of u moet al aan de volgende beginnen. Er is geen tijd om stil te staan, een praatje te maken met een collega of even te vragen hoe het met die ander gaat. Of uw gezin draait op volle toeren. De kinderen naar school, naar de sportclub, muziekles, tussendoor nog even snel het huishouden, dan nog de verjaardagen en familiebezoeken. De dagen rijgen zich aaneen. Maar ook wie werkloos thuis zit, die kan in het sleur komen. Want het is elke dag weer hetzelfde liedje. Op zoek naar een nieuwe baan op internet, je melden bij het UWV werkbedrijf, de zoveelste brief de deur uit, eten, drinken en maar weer naar bed. En zelfs in het ziekenhuis of verpleeghuis kom je dezelfde signalen tegen. Niet zozeer vanwege de drukte, als wel vanwege de sleur. Elke dag lijkt immers op de vorige. En de volgende dag zal ook wel niet veel anders zijn. En de dag dan, die God apart heeft gezet, gaat hij daar eens ook zo makkelijk mee? De taken die in de werkweek niet gelukt zijn, vullen zo makkelijk de rustdag. En is dat nu eigenlijk echt een probleem? Dat de zondag steeds meer op de andere dagen gaat lijken? Laten we eens kijken naar de tekst, wat Jezus ons daarover te zeggen heeft. Jezus is op het Sabbat op reis met zijn leerlingen. En op het eerste gezicht lijkt het een ommetje wat hij aan het maken is. Een zondagmiddagwandelingetje. Maar als we de tekst goed lezen, dan blijkt dat toch niet het geval te zijn. Alles wijst erop dat ze op reis zijn. Want ze gaan ergens naartoe. Ze hebben een bestemming. Dat is op te maken uit het feit dat ze dwars door de korenvelden heen gingen. Want letterlijk staat er in het Grieks dat de discipelen een weg maakten door het koren. En nu was in die tijd het reizen op Sabbat aan strikte regels gebonden. Een van die regels was dat je op Sabbat niet mocht vertrekken uit een plaats waar je die Sabbat aangekomen was. Dus als je op Sabbat reisde en je wilde niet in het eerstvolgende dorp zijn, moest je om alle dorpen heen lopen. Totdat je bij je einddoel aangekomen was. Jezus en zijn discipelen moesten dus wel dwars door het veld als ze verder wilden reizen. En of Jezus en zijn discipelen hiermee niet genoeg op de grens balanceerden van wat mocht in de Joodse wet, dan is er nog meer. Want ze reizen niet alleen, ze plukken ook nog aren. En wat is er nou mis mee met een handje aren plukken links en rechts, zou u denken. Maar dit aren plukken van de discipelen hield waarschijnlijk meer in dan even een handje voor het dekken. Nee, ze nemen waarschijnlijk een complete lunch tot zich. Ze waren tenslotte op reis. En hiermee overtreden ze twee Sabbatsregels. Het aardappelplukken is oogsten bij deze hoeveelheden. En ze bereiden ook nog eens een maaltijd door de aarde fijn te wrijven. Het is dus minder vreemd dan we zouden denken dat de fariseeën Jezus hierop aanspreken. We denken soms dat ze op elke slag zout leggen. Maar de discipelen treden hier alle regels met voeten. Het ondernemen van een reis is al twijfelachtig. Maar het oogsten en bereiden van een maaltijd, daar is geen twijfel over mogelijk. En misschien kan ik dat met een voorbeeld duidelijk maken, ook voor de kinderen. Je maakt dat misschien wel eens mee op school. Dat je betwijfelt van mag iets nou wel of niet. Als de juf of meester zegt, ja, je moet rustiger doen. Ja, hoef je alleen dan maar zachter te praten? Of moet je helemaal stil zijn? Dat is dan niet duidelijk. Maar sommige dingen zijn heel duidelijk. Zomaar op je tafel gaan staan, dat mag nooit. Dan weet je gewoon zeker dat je straf krijgt. En eigenlijk doet Jezus hier iets wat te vergelijken is als zomaar op je tafel gaan staan. Vreemd hè, dat Jezus dat doet. Vind je ook niet? Of zou hij daar toch een goede reden voor hebben? Ik kom er later in de preek nog wel weer even op terug. Laten we verder kijken naar wat er in de tekst gebeurt. Misschien dat daar het antwoord te vinden is. Want Jezus' reactie op de beschuldiging van de fariseeën is niet gebruikelijk. Hij schiet niet in de verdediging. En op het eerste gezicht laat hij hun beschuldiging zomaar links liggen. Hij reageert met een voorbeeld van een verhaal uit het Oude Testament. En zo ontwijkt hij een wettische discussie over de Sabbatsregels. Een discussie waar de fariseeën op uit waren. En deze reactie leert ons drie dingen. Ten eerste dat ook wij moeten oppassen voor discussies die alleen maar gaan over wat wel en wat nu niet mag. Begrijp me niet verkeerd, het kan best goed zijn om met elkaar te praten over hoe je een christelijk leven invult. Maar de kern van het evangelie mag hier nooit door in het gedrang komen. Daarnaast, ten tweede, laat de reactie van Jezus het belang zien om de hele Bijbel te kennen en te gebruiken. En niet om aan één bepaald deel van de Bijbel meer gewicht te geven dan de rest, zoals de fariseeën deden. Zij legden een nadruk op de wet. En zo'n onevenwichtig gebruik van de Bijbel kan leiden tot een ongezonde nadruk op regels, maar ook op het tegendeel, dat alles misschien maar moet kunnen. Jezus laat met zijn voorbeeld zien dat de Bijbel zichzelf in evenwicht houdt. En daarom doen wij er ook goed aan om de gehele schrift te kennen en te onderzoeken. En ten derde, laat Jezus zien dat het niet zomaar gaat om de regels op de Sabbat, maar dat het draait om hem. Want de climax van dit gedeelte is niet de uitspraak in vers 27 dat de Sabbat voor de mens is, maar de uitspraak in vers 28. Alzo is de Zoon des Mensen, Heere, ook van de Sabbat. En de bedoeling en betekenis van deze uitspraak wordt duidelijk als we kijken naar het voorbeeld dat Jezus gebruikt. In de eerste schriftlezing hebben we dat gedeelte gelezen. David is op de vlucht voor Saul. Zonder eten of wapens komt hij bij de tabernakel. En tegen de priester zegt hij dat hij op een geheime missie is. En vraagt om brood voor hem en zijn mannen. Maar er is een probleem. De enige broden die aanwezig zijn, dat zijn de toonbroden. Heilig brood. Dat mocht alleen gegeten worden door priesters. Maar ondanks dat krijgt David ze toch mee. En teruggekomen bij zijn mannen, deelt hij ze ook nog eens uit aan hen. Maar waarom verwijst Jezus nu naar dit verhaal? Het lijkt erop alsof hij iets wil zeggen als ons spreekwoord. Nood breekt wet. Net zoals David brood kreeg dat eigenlijk niet door hem gegeten had mogen worden, zo mogen de discipelen ook aren plukken op de Sabbat. Maar is dit wel Jezus' echte reden? Het is moeilijk voor te stellen dat de discipelen in levensgevaar zijn. Ze zouden echt niet van de honger omkomen als ze die aren niet geplukt zouden hebben. Is er dan toch een andere overeenkomst tussen de beide situaties? Ja, die overeenkomst is er. Of valt die voor ons minder snel op? Want David was namelijk niet alleen. Hij was aanvoerder van een grotere groep. En hij laat die mannen ook eten van de toonbroden die ze niet mochten eten. En in de Septuaginta, de vertaling van het Oude Testament in het Grieks, die Jezus heel goed kende, wordt zelfs twee keer gezegd dat David het brood aan zijn mannen geeft. Blijkbaar is in die vertaling daar extra belangrijk. En dat wijst ons op een overeenkomst tussen David en Jezus. David laat zijn mannen een regel overtreden door ze de toonbroden te geven. En Jezus laat zijn discipelen ook de regels overtreden door ze toe te staan aren te plukken. En toen ik met dit in mijn achterhoofd nog een keer het verhaal las, viel me nog iets op. Want waarom gaat David eigenlijk naar de tabernakel? Waarom stuurt hij niet een van zijn mannen erop af? Het was erg gevaarlijk om zelf te gaan. En dat wordt al duidelijk uit het vervolg van het verhaal, want Doeg heeft David gezien en verraadt hem aan Saul. Maar David ging wel zelf. En dat was niet voor niets. Hij moest wel zelf gaan, omdat hij de enige was die de toonbroden zou kunnen krijgen. Er waren genoeg hongerende mensen in die tijd. Dus als er zomaar een willekeurig iemand zou aankloppen, zou dat zeker geweigerd worden. Maar David kreeg ze wel, omdat hij als legeraanvoerder van de koning een belangrijke functie en opdracht had. En Jezus vergelijkt zich dus met David. Hij zegt eigenlijk, zoals David vanuit zijn functie en missie de regels mocht overtreden, zo mag ik dat ook. En nu kom ik weer even terug bij het voorbeeld uit de klas dat ik al eerder noemde. Als je zomaar op een tafel gaat staan, dan doe je iets wat echt niet mag. Maar stel je nu voor dat de juf of meester dat zou doen, zomaar op een tafel zou gaan staan. Zou dat mogen? Ja, de juf of meester mag dat wel. En zelfs als de juf of meester zegt dat jij het mag, dan mag het ook. En nu zal de juf of meester dat niet zomaar doen, denk ik. Maar als de klas versierd moet worden en je moet wat ophangen, dan is het misschien wel handig. En dan mag je op de tafel staan. En zo is het ook in dit verhaal. Jezus laat zijn discipelen niet zomaar de regels overtreden. Hij heeft daar een reden voor. Want Jezus trekt rond om overal de boodschap van het Koninkrijk van God te brengen. En voor dat doel mogen ook de discipelen reizen en eten klaarmaken. Ook al is het Sabbat. En zoals ik eerder al zei, de climax van dit gedeelte is vers 28. Want Jezus zegt daar, de Zoon des Mensen is Here. En dit woord Here, er staat kurios in het Grieks. En dat kan het dezelfde betekenis hebben als ons Nederlandse woord Heer. En wij kennen dat woord Heer enerzijds als nette vorm voor meneer. In bijvoorbeeld de aanhef van een brief. Maar we kennen het ook uit de uitdrukking, hij is Heer en Meester. En dat kun je zeggen van iemand die heel goed is in een sport en bijna niet te verslaan is. En sommige uitleggers leggen deze tekst ook in die lijn uit. dan zou er Jezus hier bedoeld hebben dat hij zo goed thuis was in de wet, dat hij Heer en Meester is van de wet. Dat zijn interpretatie beter is dan die van wie ook. Alhoewel hier een kern van waarheid in zit, mist deze verklaring toch de eigenlijke strekking van de tekst. Want dit woord kurios heeft nog een betekenis. In de Griekse vertaling van het Oude Testament is er namelijk ook de aanduiding voor God zelf. Als we die lijn volgen, dan zegt Jezus hier eigenlijk: de Zoon des mensen is God. Ik zelf ben gelijk aan God. En dat is de kern waar het om draait. Dat was de kern van het conflict tussen Jezus en de Farizeeën. Ze voeren wel discussies over regels, voor vasten en over de Sabbat. Maar het eigenlijke punt van discussie is steeds de vraag wie Jezus is. En Jezus zegt hier zelf dat hij de Messias is. Hij stelt zichzelf op één lijn met God. En daar willen de Farizeeën niet aan. Dat zou betekenen dat er naar Jezus geluisterd moet worden. En dan zouden we veel moeten veranderen. En dat de Farizeeën Jezus afwijzen. Dat stelt ook een vraag aan ons. Want luisteren wij altijd wel naar hem? Of bepalen we vaak zelf wel wat goed of kwaad is? Is Jezus echt Heere in uw of jouw of mijn leven? Als u beslissingen moet nemen voor de toekomst, een nieuwe baan of verhuizen, houdt u er dan rekening mee met wat Jezus ervan zou vinden? Of houdt u hem liever buiten uw plannen? En hoe gaat u om met uw geld? Waar geeft u het aan uit? En hoe komt u eraan? En is de manier waarop u uw belastingaangifte invult passend bij de manier van een discipel van Jezus? En jij, hoe gedraag jij je tegenover je klasgenoten? Doe je mee met geroddel en pesterijen? Is je houding wel dezelfde als die van Jezus? En zo zou er nog veel meer te noemen zijn. Maar vanochtend stelt Jezus eigenlijk deze ene vraag: ben ik Heer in uw of jouw leven? En het is goed om daar ieder voor zich eens over na te denken. Hoe zit dat nu bij mij? Wie is de Heer in mijn leven? Jezus of toch ikzelf? Dit conflict dat tussen Jezus en de Farizeeën afspeelde, heeft zich steeds verder toegespitst. En uiteindelijk leidde het ertoe dat ze hem overgeleverd hebben aan de Romeinen. En dat hij veroordeeld is tot de dood. En die veroordeling was juist om deze uitspraak, dat Jezus zei dat hij Heer is. Voor de Joden was dat godslastering. En voor de Romeinen was dat opstandige taal. Maar voor ons mag het onze redding zijn. Want hij die gestorven is op Golgotha, is er ook opgestaan. God heeft daarmee laten zien dat Jezus echt Heer is. Heer over leven en dood. Met al onze fouten en tekortkomingen, en ook als we Jezus vaak niet die plaats in ons leven geven die hem toekomt, ook dan hoeven we niet te wanhopen. Want Jezus, de Heer, heeft macht alle zonden te vergeven. Macht om ons tekort aan te vullen met zijn genade. En laten we daarom vrijmoedig naar hem toe gaan. Ons tekort en onze schuld aan hem belijden. En leven vanuit zijn vergeving. Maar het heersen en zijn van Jezus is wel de kern van deze pericoop. Maar de tekst gaat nog wel verder. Er komt nog iets achter. Wat er staat? De Zoon des Mensen is Heere. Ook over de Sabbat. Met andere woorden, dat hij Heer is over alles, maakt ook dat hij Heer is over de Sabbat. En het is dus van groot belang wat hij over de Sabbat, de rustdag, zegt. En dan komt toch vers 27 in beeld. Jezus zegt daar dat de Sabbat er is voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. En de Joodse gebruiken rond de Sabbat, en misschien ook wel sommige van onze gebruiken op de zondag, lijken wel te suggereren dat de rustdag iets is dat kapot gemaakt kan worden door ons. En wij, de gelovigen, moeten de Sabbat beschermen tegen ontheiliging. Maar Jezus zegt ons, dat is de omgekeerde wereld. Wij moeten de Sabbat niet beschermen. Nee, de Sabbat is er om de mens te beschermen. De rustdag is er om de mens te beschermen tegen zichzelf. Zouden wij dit gebod niet hebben, dan is de verleiding groot om steeds maar weer door te gaan. Het is een bescherming tegen de opvatting dat werk, of nu betaald of vrijwillig is, het allerbelangrijkste is in je leven. Die opvatting veroorzaakt nogal eens de klacht, druk, druk, druk en nog eens druk. En alhoewel het de vraag is of dit Sabbatsgebod regelrecht over te zetten is op de zondag, is dat niet het allerbelangrijkste. Want het Sabbatsgebod is wel degelijk relevant voor deze tijd. Het zegt ons dat werken een grens heeft. We moeten van ophouden weten. De wereld draait ook wel door als wij één dag rust nemen. En als zelfs de schepper van hemel en aarde één dag in de week kan rusten, wie zijn wij dan om te denken dat we alsmaar door moeten gaan? En om dat iets praktischer te maken, pauzes op het werk zijn er niet voor niets. Gebruik ze dan ook. En misschien is het houden van vakantie dan wel christelijker dan we zouden denken. We kunnen daar al iets van zien in het woord recreatie, herschepping. En ik hoop dat u daar iets van mag ervaren. Als u in de komende week weggaat of thuis blijft, dat er iets mag zijn van die herschepping. Het opnieuw op adem komen. Rust. Maar naast deze rust heeft het gebod om de Sabbat te houden nog een tweede reden. Het is er ook om de mens te beschermen tegen de sleur. Als ons leven zijn gangetje gaat en het allemaal hetzelfde lijkt, dan is de rustdag er om ons stil te zetten. Ze doorbreekt de sleur van alle dag en stelt zo vragen, de vragen van het leven. Waarvoor leef je eigenlijk? Wie ben je? Hoe ga je om met je naaste? Hoe zit het met je relatie met God? En dit kunnen lastige, confronterende vragen zijn. En de ervaring van mensen die op retraite gaan in een klooster bevestigt dat vaak. De eerste dagen van zo'n retraite zijn moeilijk en zwaar. Want in de stilte word je geconfronteerd met jezelf. En is dat misschien een van de redenen waarom wij niet zo goed zijn in het houden van een rustdag? Dat echt stil zijn? Maar laat deze angst ons er niet van weerhouden. Want echte rustdag kan nieuwe inzichten en motivatie opleveren. En daarmee de sleur doorbreken. Van belang is dan wel dat we ons niet alleen richten op onszelf. Maar de Sabbat is vooral erop gericht dat wij de Heer van de Sabbat zouden leren kennen. De Sabbat komt namelijk voort uit het werk van God, de schepper van hemel en aarde. Hij rustte op de Sabbat van zijn scheppingswerk, nadat hij gezien had dat dat zeer goed was. Het was af en volmaakt. En hij kon in rust genieten van wat hij gemaakt had. En zo geeft hij ook aan ons de rustdag, om niet op te gaan in het werk van alle dag, maar om ook te kunnen genieten van wat hij gemaakt heeft. We mogen genieten van zijn schepping als we in de vrije natuur zijn. Genieten van medeschepselen, zoals familie, vrienden, gemeenteleden. Maar de rustdag geeft ons ook gelegenheid om te genieten van het goede wat God ons geeft in muziek, goede boeken en vult u zelf maar aan. Maar naast en boven al deze dingen worden we op deze dag ook opgeroepen om hem te loven. Hem te eren vanwege zijn grote daden. En dan niet alleen de daad van de schepping zelf, maar ook in zijn steeds weer omzien naar zijn schepping. We mogen ons verblijden over de komst van Christus naar deze aarde en het werk dat hij voor ons volbracht heeft. En dat we de rustdag op zondag vieren, heeft alles daar alles mee te maken. Zondag is opstandingsdag. Elke zondag mogen wij zo het grote heilsfeit van de opstanding weer gedenken. Gedenken dat met Christus een nieuwe schepping begonnen is. Dat er door hem alleen, nieuw leven mogelijk is. En daarom kan en mag een kerkdienst niet alleen een moment van rust en bezinning zijn. Maar mag het ook eredienst zijn. Een dienst ter ere van de drie enige God. Ter ere van God de Vader, schepper van hemel en aarde. Ter ere van Jezus, de Zoon, die ons verlost heeft van zonde en schuld. Ter ere van de Heilige Geest, die ons overtuigt en het ons leert zeggen. Jezus, u bent Heer. Niet alleen van de Sabbat, maar van heel ons leven. Laten we daarom deze rustdag wijden tot Gods eer. Want het is goed dat we ons in hem verblijden. Halleluja. Amen. Laten we danken en voorbeden doen. Heere God, almachtige Vader in de hemel, we danken u voor deze morgen, voor de rust waarin we konden samen zijn. We danken u dat u ons uw woord steeds weer laat horen en dat u Heer wilt zijn in en over ons leven. Wij danken en prijzen u voor uw genade, waardoor we ondanks onze tekorten en onze schuld toch steeds weer bij u mogen terugkomen. Help ons dat te doen, ook als dat niet makkelijk is, en wanneer we zelf zo graag Heer zijn over ons eigen leven. Leert u ons leven aan u over te geven en ons vertrouwen te stellen op u en onze rust te zoeken bij u. En we bidden u dan voor hen die op vakantie zijn of op vakantie gaan, wees ook met hen en geef hen rust en vrijheid, zodat ze mogen recreëren. En we willen u bidden voor hen die ziek zijn en in de ziekenhuizen opgenomen zijn, voor mevrouw Jansen en mevrouw De Haas, voor mevrouw Hermsen en voor de heer Bos. We willen u bidden voor de heer Van Doorn en Van Ingen. Wilt u bij hen zijn als ze in het ziekenhuis verkeren? En wilt u ook zijn bij de heer Welvaart, die in het ziekenhuis opgenomen moet worden voor een operatie aan zijn voet? Zegen de handen van de doktoren, dat het tot heil mag zijn en tot gezondheid. En we danken u met de heer Van Eldik, die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. We bidden u voor de familie van mevrouw Keuken, die overleden is en die morgen gecremeerd zal worden. Wilt u hen in hun verdriet nabij zijn? Wilt u zich over al deze mensen ontfermen en ook aan hen laten zien dat u Heer bent? En we willen u danken met de heer en mevrouw van Os van Beinum, die afgelopen donderdag 40 jaar getrouwd waren. Danken dat u hen gespaard heeft in al die lange jaren. En wees u bij hen, ook in de komende tijd. Bid u voor onze landelijke kerk. Geef dat zij een kerk van u mag zijn. Een kerk waar het gaat om u. Een kerk die uw naam mag belijden. Midden in deze wereld. In deze wereld waar zoveel aan de hand is, wilt u ook de wereld in uw hand houden. Uw schepping leiden en bewaren. Geef vrede daar waar conflicten zijn. En in gebieden waar honger heerst, wilt u daar voor voedsel zorgen. Dat bidden we u speciaal voor Oost-Afrika, waar zoveel mensen getroffen zijn door de droogte en waar massale sterfte dreigt door de honger. Zegent u alle hulpprogramma's die opgestart worden. En wilt u de hulpverleners voorzien van voldoende middelen. En wilt u ook met ons meegaan in de week die voor ons ligt. Zegent u de dienst van vanavond. En verhoor onze gebeden in naam van uw Zoon, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is een loflied voor onze God. Laten wij hem dan prijzen en loven met de woorden van Psalm 100, vers 1 en 4. God is trouw en laat ons niet zomaar gaan. En als Heer van ons leven belooft Hij met ons mee te gaan. Laten we daarom om zijn zegen bidden. Heer, zegen ons en behoed ons. Heer, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heer, verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.